Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst op de derde Lijdensdag. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Mulderij uitwezig voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als Gods gemeente in ons hart. En worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar het bruidspaar Huisman dat afgelopen dinsdag hun 60-jarig huwelijksjubileum mocht vieren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En ook vers 2. God die helpt in nood, is in Sion groot. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De koning komt. We gaan straks uit de Bijbel lezen over Jezus' komst en Jezus' intocht in Jeruzalem. Daarom begonnen we al met het zingen uit een van de psalmen die over de regering van God zingt. God de Heer regeert. Het lied dat we nu uit Weerklank gaan zingen, lied nummer 143. Moet ik wel even... Ja, heft op uw hoofden poorten wijd, wie is het die hier binnenrijdt? Begroet hem, Heer der Heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid. 1 en 3 uit Weerklank van 143.
Verblinden niet door mij.
Nadat we zo dadelijk samen ons geloof beleden hebben, gaan we uit de 118e psalm zingen, het eerste vers. De 118e psalm overigens, die ook weer terugkeert in de geschiedenis van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Dus daar kom ik straks in de preek ook nog wel even op terug. Maar we gaan nu eerst samen ons geloof belijden. De Heer heeft door de kracht van zijn geest de eeuwen door over heel deze wereld een spoor getrokken. En in dat spoor mogen we vanavond ook ons geloof belijden zoals de kerk dat altijd en overal gedaan heeft. U, jij, mag die woorden met mij in je hart meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de dood. Opgevaren naar de hemel waar die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar die weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, gaan we de Heere vragen om het licht en de leiding door zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, u brengt ons samen. Ook op de avond van deze eerste dag van de week. Als een gedeelte van de gemeente hier in uw huis en de anderen digitaal met ons verbonden. U brengt ons samen. En wij zeggen dat nadrukkelijk omdat wij vaak met de gedachte leven van, ja, dat het eigenlijk vaak van ons initiatief eraf hangt. Maar het is ten diepste uw goedheid en uw trouw naar ons leven toe. Dat er iedere eerste dag van de week die momenten zijn, ook in deze tijd, ook al zijn ze anders dan dat wij gewend zijn, van die momenten zijn waarop uw woorden, uw evangelie open mag gaan. Waarop we liederen mogen aanheffen, al of niet in onze gedachten en in onze harten. Waarop we samen in onze gebeden voor uw aangezicht mogen staan. U, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U danken we daarom dat u ons hier samenbrengt. En wij bidden voor elkaar, zoals we hier samen zijn, of als we ingeschakeld hebben en thuis in onze eigen huiskamer deze dienst meemaken. Kom met uw geest. Want ook als wij naar de kerk komen, en zeker ook als we thuis met de diensten meemaken, dan zijn er talloze dingen die onze gedachten en onze levens weer op hele andere sporen brengen. Dan zijn er de dingen die gisteren gebeurd zijn, of dan zijn de dingen die we morgen verwachten of waar we tegen opzien of waar we naar uitzien. Dan zijn er de mensen die in onze gedachten meegaan. En dan zijn er ook nog de beelden over onszelf die we meenemen. Heer, talloos zijn de dingen die ons in de kerk of thuis kunnen afleiden. Maar dan bidden we of u met uw geest onze aandacht gevangen wilt nemen voor die wonderlijke koning die op een ezelsveulende stad binnenrijdt. Doe dat bij de jongeren van de gemeente, die, voor wie het misschien nog lang niet altijd even duidelijk is, welke betekenis u hebt en mag hebben. Maar juist ook voor hen, voor wie dat wel al helder is geworden. Doe dat ook bij degenen die al verder zijn op de leeftijdsladder. Staan midden in een verantwoordelijke taak in dit leven. En daarom soms zo vol zijn dat de aandacht voor u er ook wel eens bij inschiet. Doe het bij hen die in de avond van het leven zijn. Heren, u kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart, hier in de kerk of thuis. En bidden u, wilt u met uw geest komen en die oude woorden levend maken, zodat we er als gemeente naar uw naam genoemd en hoofd voor hoofd en hart voor hart uw stem voor ons leven en mogen vernemen. Gaat u zo met ons mee deze dienst. Welke taak we dan ook hebben. In spreken, in zingen, in luisteren, in het orgelspelen, in het zorgen dat alles met orde geschiet, of welke andere taak dan ook. Zegen ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Voordat ik u die geschiedenis uit Markus 11 ga lezen, eerst enkele versen uit de profeet Zacharia. Zacharia 9, en daarvan lees ik maar een paar versen, de versen 9 en 10. Daar gaat het ook over de koning die komt op het veulen van een ezelin. Zacharia 9, vers 9 en 10. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen. En de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. En van de rivier de Eufraat tot aan de einden van de aarde. Tot zover de lezing uit de profetieën van Zacharia. Vervolgens dus Marcus 11. En daarvan lees ik u de eerste 11 versen. En dat gedeelte, dat willen we in het bijzonder vanavond ook in de preek gaan beluisteren. Althans een aantal dingen daaruit. En toen zij, dat zijn Jezus en zijn discipelen, Jeruzalem naderden bij Betfage en Betanië, dicht bij de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit. En zei tegen hen, ga naar het dorp dat voor u ligt en zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft. Maak het los, breng het hier. En als iemand tegen u zegt, waarom doet u dat? Zeg dan, de Heer heeft het nodig en hij zal het meteen hierheen sturen. En zij vertrokken en vonden het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. En sommigen van hen die daar stonden, zeiden tegen hen, wat doet u dat u het veulen losmaakt? Maar zij spraken tot hen zoals Jezus bevolen had. En men liet hen gaan. En ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen hun kleren erop en hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. En zij die voorop liepen en zij die volgden riepen, Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, dat komt in de naam van de Heere. Hosanna, in de hoogste hemelen. En Jezus kwam Jeruzalem binnen, ging de tempel in. En nadat hij alles rondom bekeken had, en toen het al avond was, ging hij met de 12 de stad uit naar Betanië. Tot zover lezen we met elkaar uit de Bijbel vanavond. Zalig die het woord van God horen en dat in hun hart bewaren. Amen. We gaan opnieuw zingen de psalm die gedicht is vanuit de gedachte van het koningschap van David. Twee versen uit Psalm 89, het 12e en het 15e. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. En ook het 15e, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. 12 en 15 van Psalm 89.
zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. De rotssteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot. Een eens geboren zoon,
gemeente van God hier in Ochten, hier in de kerk, of u die thuis met ons verbonden bent. De koning komt. Ik heb dat in Zwolle een keer van wat dichterbij meegemaakt. Het was een van de eerste jaren dat Willem-Alexander koning was en hij zijn verjaardag in den landen ging vieren. Het moet 2014 of 2015 zijn geweest. Maar wat er dan in zo'n stad al niet overhoop wordt gehaald. In de eerste plaats wordt het tevoren al op allerlei scholen met kinderen voorbereid. Zeker wat het sportieve gedeelte betreft, wordt alles uit de kast gehaald. En ook wat het folkloristische betreft. Er gebeurt heel wat als in zo'n stad de koning komt. En misschien verlangen we er wel in naar, juist in deze tijd, dat het weer in al zijn glorie zou kunnen worden gevierd. Dat zou zomaar kunnen. Want waar ik het over heb is dus een jaar of 6 geleden. De koning komt. Nou ja, dat is eigenlijk in Jeruzalem ook wel het geval. De koning komt. Maar dan moet ik er vanavond meteen bij zeggen dat we het over een koning hebben, ja, die op zijn zachtst gezegd niet zo erg met zijn koningschap te koop loopt. Natuurlijk, je zou erop kunnen wijzen dat hij allerlei wonderen heeft verricht gaandeweg het evangelie. En dat hij zich zoal als de koning van het leven de macht over de dood en het dodenrijk heeft getoond. Maar telkens als dat gebeurt, of telkens heel vaak als dat gebeurt, zegt hij nou uitgerekend tegen die mensen die dat betreft van, nou ja, mondje dicht. Daar moet je over zwijgen. Een koning die eigenlijk met zijn koningschap helemaal niet te koop loopt. Dan denk ik nog niet eens wat een van de andere evangelisten vertelt. Dat is nadat Jezus dat enorme wonder heeft gedaan, dat die hele menigte van mensen van 5 broden en 2 vissen te eten heeft gegeven. En dan staat er dat hij zich in de stilte terugtrekt omdat hij bang is dat ze hem koning willen maken. De koning komt, zeker, naar Jeruzalem, maar het is een koning die eigenlijk zijn koningschap helemaal niet zozeer aan de grote klok wil hangen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik denk dat wij dat ook wel eens lastig vinden. We zingen vanavond vanuit de psalmen en vanuit liederen over dat koningschap van God en over die koninklijke ontvangst. Heft op uw hoofden poorten wijd, wie is er die daar binnen rijdt? We loven en prijzen, als ik het zo mag zeggen, die koning, maar tegelijkertijd worstelen we natuurlijk met het feit dat dat koningschap van Jezus voor ons vaak zo verborgen is. Hij komt wel naar Jeruzalem, maar zal hij ook daadwerkelijk aan het probleem iets doen wat in Jeruzalem heerst, namelijk dat ze geen koning hebben en dat ze leven onder de regering van de Romeinen? We begroeten hem als koning, we bezingen hem als hij daar Jeruzalem in komt, maar zal hij ook werkelijk wat aan mijn probleem doen? Ook al zal dat misschien niet een politiek probleem zijn, zou vandaag ook maar kunnen met alle coronamaatregelen en met alle dingen die wij over onze regering zeggen en zo. Zou allemaal zomaar kunnen, maar het zou ook heel uw persoonlijk leven kunnen. Hem als koning bezingen, maar komt hij dan ook werkelijk om mijn? Nou, vult u dan uw eigen verhaal maar in waar u last van hebt. Waar u over struikelt, waar u mee worstelt, waar u mee strijdt. En misschien is het wel een strijd op leven en dood. Heft op uw hoofden poorten wijd, wie is er die daar binnenrijk rijdt. Maar zo'n koning, ja, die eigenlijk naar ons gevoel zijn koningschap wel eens, ja, wat beter en wat uitdrukkelijker zou kunnen laten zien. Dat maakt de geschiedenis die wij vanavond gelezen hebben ook wel best wel bijzonder. Die koninklijke intocht tegen de achtergrond van, ja, die koning die niet te koop loopt met zijn koninklijke macht en zijn koninklijke positie. Hij gaat hier de stad binnen, die van oudsher natuurlijk wel de koningsstad is. Vanaf David, Sion, de stad van David, zingen de psalmen er al niet over. Hij gaat hier de stad binnen, waar ooit Salomo die prachtige tempel liet bouwen voor de Heere. Die tempel die later, na de ballingschap, Ezra en Nehemia weer is herbouwd. En een paar profeten spreken ook wel in die tijd. Die stad, die koninklijke stad, gaat hij binnen. Die koning, die wonderlijke koning. En als ze dan in de buurt van Jeruzalem zijn, dan moeten wij goed opletten dat het de Heer Jezus zelf is die het eerste initiatief neemt tot dat wonderlijke gebeuren, hoe bekend ook, wat daarna volgt. Ze zijn op weg naar Jeruzalem, dat is in het evangelie al een paar keer duidelijk geworden. En de laatste die ze tegen zijn gekomen, vlakbij Jeruzalem, in Jericho was dat was die blinde Bartimeus, die riep het al, ontferm u over mij, zoon van David. En nu ze Jeruzalem nog dichter naderen, roept hij twee, verder niet bij name genoemde, discipelen bij zich. En die krijgen een, ja, laat ik het maar zo zeggen, toch wel een hele vreemde opdracht. Hij roept die twee discipelen bij zich en dan zegt hij tegen ze, vanaf vers 2, ga naar het dorp dat voor u ligt en zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is waarop geen mens gezeten heeft, maak het los en breng het hier. En als iemand tegen u zegt, waarom doet u dat, zeg dan, de Heer heeft het nodig en hij zal het meteen hier een heen sturen. En dat laatste, daarin moeten we de suggestie lezen dat dat veulen weer terug zal komen zodra die gebruikt is voor het doel dat de Heer Jezus daarmee heeft. Als de Heer Jezus vlak bij Jeruzalem is, dan stuurt hij twee van de discipelen uit voor die wonderlijke opdracht. Een veulen. We denken meestal aan een ezelsveulen, maar Marcus vertelt dat niet eens. Die spreekt alleen maar over een veulen. Dat is op zichzelf toch eigenlijk helemaal geen dier om bij zo'n koninklijke intocht te gebruiken. Wat is dat toch? Dat deze wonderlijke koning twee van zijn discipelen met die, ja, zeg maar bijna onmogelijke opdracht, ja, op zichzelf is het niet zo moeilijk om dat veulen te gaan halen, want dat hebben ze wel gevonden. Maar als je er goed over nadenkt, die onmogelijke opdracht te gaan uitvoeren. Een veulen. Ja, dat moeten we niet uit het oog verliezen, want we hebben daar natuurlijk iets van gelezen, hè, uit de profeet Zacharia. Want daar denkt de evangelist ongetwijfeld aan, of de Heer Jezus zelf eigenlijk. Andere evangelisten vermelden ook dat woord uit Zacharias, Lucas, Matthäus. Want wat is er met dat veulen aan de hand? Nou, even terug naar die woorden van Zacharias. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen als het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. Een veulen, daarop gaat hij de stad binnen. En wat gaat hij doen? De strijdwagens van Efraïm wegnemen, de paarden uit Jeruzalem en de strijdboog zal weggenomen worden. Er komt een koning de stad binnen en die gaat nou uitgerekend die stad van al zijn menselijke wapens ontdoen. Want dat zijn het. De strijdwagens, de paarden, de strijdboog. Ja, die heb je nodig als je als volk oorlog wil voeren, als je je stadsgrenzen moet verdedigen of je landsgrenzen moet verdedigen. En nou komt die koning, ze zingen straks gezegend het koninkrijk voor onze vader David, en nou zegt hij, al die middelen, die moeten weg. Geen strijdwagens, geen strijdbogen en geen paarden. Ja, dat maakt dat die intocht van de Heer Jezus er niet makkelijker op. Want kort door de bocht genomen zegt hij eigenlijk, als ik die koninklijke stad binnentrek, dan kan ik alleen maar zonder alles wat jullie als menselijke wapens en menselijke middelen gebruiken. Dat is toch wat? Ik zei daar straks, de koning komt. En toen zei ik al, ja, wij zouden wel graag zien dat die koning op sommige momenten en op sommige punten in ons leven zijn macht dus een beetje concreet zou laten zien. En ons tegen onze eigen vijanden zou helpen. Of dat nou te maken heeft in de strijd met ziekte en gezondheid, of dat het te maken heeft met alles wat we vandaag op maatschappelijk terrein beleven, of dat het nou te maken heeft in onze relaties waarin we spanningen weten en spanning. Als die koning is, maar als die dus binnentrekt, dan komt die op een ezel als teken dat die daarmee eigenlijk heel Jeruzalem ontwapent. Zo is die koning. Hij komt niet om onze wapens nog een stukje sterker te maken en onze vijanden het liefst een kopje kleiner, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen. Maar hij komt op een heel andere manier. Op een veulen. En dan maak ik even een klein stapje vooruit voordat ik het erover ga hebben wat er allemaal langs de kant van de weg op weg naar Jeruzalem gebeurt. Maar weet u wat het geval is? Want hij gaat natuurlijk naar Jeruzalem en dan gaat hij eerst nog een nacht slapen in Betanië en dan komt hij weer in Jeruzalem terug en dan wordt hij uiteindelijk gevangen genomen. En als hij straks uiteindelijk de stad uitgaat, hè, Marcus 15, dan kun je het nalezen. Als hij straks uiteindelijk de stad uitgaat, dan gaat hij weer als koning de stad uit. Want het bordje op het kruis wat daar staat, dit is de koning der Joden. En dan zullen ze het spottend bedoeld hebben, mag u allemaal zeggen. Maar het staat er wel natuurlijk. Hè? Het staat er wel. Zo'n koning is. En zo neemt hij ons leven als het ware bij de hand. En zo mag u en ik, mag jij je leven aan hem toevertrouwen. Ook al zijn er nog talloze vijanden waarvan jij roept, Heer Jezus, als u koning bent, doe er dan toch alsjeblieft iets aan. Maar zo'n koning, rijdend op een ezel en Jeruzalem ontdoende van al de wapens die er zijn. En straks als die koning die zijn kruis draagt, aan het kruis gehangen wordt, dit is de koning der Joden. Zo. Goed, dan komen ze dus, die discipelen. Hebben dat veulen gevonden, precies zoals de Heer Jezus gezegd heeft. En dat hebben ze ook met die mensen, zeg maar, doorgenomen. Ze spraken tot hen zoals Jezus bevolen had, vers 5. En men liet hen gaan, dus ze mogen dat veulen meenemen. En dan brengen ze het veulen bij Jezus. En ja, dat is het volgende wonderlijke wat ik dan toch wel lees. In, hoe bekend ook in deze geschiedenis. Dan beginnen die mensen, discipelen, maar ook een bredere kring van mensen eromheen, want de Heer Jezus was er niet aan, alleen met zijn discipelen, die gaan hun overkleden uitdoen. En die leggen ze in de eerste plaats op dat veulen. En dan gaat de Heer Jezus erop zitten. En dan doen andere mensen nog hun overkleed uit. En dat leggen ze op de weg. En ze gaan naar een paar bomen toe daar in de buurt en daar halen ze wat takken van af. En al met al wordt het ineens, ja, een koninklijke intocht. Hebben die mensen er iets van gezien? Alleen maar in het feit dat de Heer Jezus opdracht gaf om dat veulen te halen? In ieder geval ontstaat er een soort enthousiasme in die menigte, waardoor ze ook gaan zingen. En waardoor ze alles in het werk stellen om het er maar zo koninklijk mogelijk uit te laten zien. Met die mantels op de weg, met die takken van de bomen die ze afgehaald hebben. En ook met de liederen die ze gebruiken en die ze zingen. De koning op het veulen, misschien het veulen van de ezel, en die mensen die zo geheel onaangekondigd, ja, hem de lof brengen die hem toekomt. Want dat is het eigenlijk. Als we gaan luisteren naar wat ze zingen. Hosanna. Zo begint het. En zo eindigt het ook. Hosanna, en aan het eind ook Hosanna in de hoogste hemelen. Dat woord komt in de Bijbel helemaal niet zo heel vaak voor. Het komt in het Nieuw Testament alleen maar voor bij de geschiedenissen die vertellen over de intocht in Jeruzalem. Hosanna. Heil aan deze koning, zou je kunnen zeggen. Even moest ik denken, zo gebeurt het bij ons ook wel. Dat is een beetje een iets formeels geworden, maar als onze koning, Willem-Alexander, op Prinsjesdag de troonrede voorleest, en dan bedoel ik, als dat gebeurt buiten coronatijd, en dan zijn al die volksvertegenwoordigers, Eerste en Tweede Kamer, met de ministers en nog wat gasten, die zitten daar in de ridderzaal bij elkaar. Dat is allemaal helemaal vol. En als de koning dan klaar is met voorlezen, dan gaan ze allemaal staan. En dan onder leiding van de voorzitter van de Eerste Kamer wordt er tot drie keer toe hoera geroepen. Hoera. Nou, daarmee wordt, hoezeer het ook een gewoonte is geworden, misschien een beetje een uitgesleten gewoonte, maar daarmee wordt ook onze koning even in het zonnetje gezet. Nou, hier nog veel spontaner langs de weg in Jeruzalem zijn daar mensen die roepen Hosanna voor deze koning. Hosanna voor deze koning. Een van de dingen die wij vandaag graag doen, denk ik, de kring van de gemeente, dat is juist het koningschap van God en van Jezus bezingen. Liederen van aanbidding. Liederen om hem groot te maken. En ook al zijn we misschien opgegroeid in een traditie die daar minder had, we zien het vandaag natuurlijk wel om ons heen, onder invloed van een meer evangelicale traditie. En dan kan zo'n geschiedenis je raken waarin Ja, ik zou bijna zeggen spontaan daar aan de kant van de weg op weg naar Jeruzalem een menigte uitbreekt in een prachtig lied voor deze koning. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Dat zeggen ze erbij. Hij komt in de naam van de Heere. Het wordt steeds wonderlijker. Alsof al die mensen daar langs de kant van de weg het precies begrepen hebben dat hij de Messias is die door de Heere zelf gezonden wordt. Op wie Psalm 118, want daar komen deze woorden uit, van toepassing is. En later zelfs gezegend het koninkrijk van onze vader David. Je hoort Bartimeus nog roepen. Dat is nog maar even geleden. Ontferm u over mij, zoon van David. En heel deze menigte die bezinkt nu op weg naar Jeruzalem. Jezus die op een veulen zit. Ze zingen Hosanna. En ze zingen die oude woorden van de psalm. Zoals u en ik vaak ook. Op momenten dat het er echt op aankomt, een beroep doen op teksten die we zomaar even uit ons hoofd voorhanden hebben. Het lijkt er hierop alsof dat ook gebeurt. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, hoe zit dat nou eigenlijk? Hebben die discipelen en die mensen die hier langs de kant van de weg staan en die deze Jezus op zijn veulen een koninklijke intocht geven, hebben die doorgrond wat daar gebeurt? Hebben die helemaal doorgrond dat Jezus werkelijk deze koning is? Hebben die doorgrond wat het betekent dat hij komt rijdend op een veulen, deze Messias? En dat hij komt eigenlijk om de stad van al zijn menselijke wapens te ontdoen. En dat hij komt om straks zichzelf te laten veroordelen ten dode. Als ze zo de Messias bezingen, met die woorden van het Oude Testament, Hosanna, heel eerlijk gezegd moest ik toen even denken aan wat de apostel Paulus op een bepaald moment schrijft. Dat doet hij, althans het stukje waaraan ik nu denk, aan het begin nog van de Filippenzenbrief. Paulus, die heeft het daar over mensen die met allerlei motieven de Heer Jezus verkondigen. En, nou ja, hij maakt de indruk dat hij bepaald niet al die motieven van die mensen die de Heer Jezus verkondigen, dat hij die altijd vertrouwt. Maar, zegt hij, of ze het nou in waarheid doen, of dat ze het onder een bepaald oogmerk doen, dat maakt eigenlijk niet uit. Als de Heer Jezus Christus verkondigd wordt. Kijk, je kunt je natuurlijk afvragen wat deze mensen allemaal bezield heeft daar op weg naar Jeruzalem. Als ze zomaar spontaan in die liederen uitbreken. En of ze het allemaal begrepen hebben. En trouwens, die vraag kan ik mezelf ook elke dag weer stellen. Ook als ik psalmen zing of als ik andere lieden zing. Als ik deze koning groot, heb ik het allemaal werkelijk begrepen? Als die daar komt op een ezel als teken, dat hij eigenlijk al mijn wapens uit handen slaat om mij bij de hand te nemen naar zijn kruis en naar de dag van zijn opstanding. Heb ik het altijd begrepen? En ook als ik het niet altijd begrepen heb. En ook als die mensen daar in Jeruzalem het niet altijd begrepen hebben. Wat daar precies gebeurt. Is die natuurlijk wel als koning bezongen. Hebben die woorden van die oude Psalm 118 geklonken? Is hem als een koning die intocht gegeven in Jeruzalem? Het opmerkelijke hier in Markus 11 is dat de Heer Jezus daar zelf eigenlijk helemaal niet op reageert. U moet dus letten op dat wonderlijke 11e vers als laatste. En Jezus kwam Jeruzalem binnen, ging de tempel in, en nadat hij alles rondom bekeken had, en toen het al avond was, ging hij met de 12 de stad uit naar Betanië. Hij was zelf wel degene die ermee begon toen hij die twee discipelen op pad stuurde voor dat veulen. Maar hier, als die mensen zingend hem de stad ingeleiden, hij loopt daar wat rond en hij kijkt rond en is even in de tempel en dan gaat hij weer terug naar Betanië om er de volgende dag weer de stad in te gaan. Maar ondertussen is hij in de liederen wel aangewezen. Dat is trouwens prachtig, hè? U moet daar bij uw eigen zingen over de Heere nog eens aan denken. Want kijk, ook als je zelf de Heere groot maakt of andere teksten tot eer van de Heere zingt, nou ja, wat zit er altijd aan menselijke motieven en menselijke gedachten bij u en bij diep in mijn hart achter? Nou, er zijn soms ook een heleboel dingen, ja, bij waarvan je kunt zeggen, nou, vertrouw die motieven altijd wel, net als Paulus over die verkondigers van de naam van de Heer Jezus. Maar zo wordt de Heer wel groot gemaakt. En zo wordt hij als koning groot gemaakt. Hier, in de kring van de gemeente, en overal waar mensen samenkomen. Maar wel een koning die op een veulen komt. De stad ontwapend om ons op zijn koninklijke weg mee te nemen naar zijn kruis en opstanding. Dan mogen we delen in het koninklijke leven met hem. Amen. Daarom koos ik ook voor dat lied uit Weerklank 147. Voor nu na de preek. Is dat mijn koning, dat aller vaderen wens. Is dat zijn kroning, zie aanschouw de mens. 147, 1 en 3. Thank you. Zullen we samen danken. U danken we dat u als koning komt. Ook al gebeuren er dingen die wij soms eigenlijk helemaal niet begrijpen. In ons eigen leven, maar ook in de weg die u gaat. U danken we dat u juist als die koning komt. Maar u bidden we dan ook voor onszelf, de gemeente hier samen, al of niet digitaal, voor uw volk wereldwijd, de kracht van uw geest. Om in die levende woorden te mogen groeien en ons daaraan te mogen toevertrouwen. Want er is soms heel wat zich daartegen verzet. Maar u bent bij machte om met uw geest in ons leven te schrijven. We danken u. Wat we rondom die oude geschiedenis vanavond mochten ontvangen. Danken u dat we op deze zondag hier samen mochten zijn. Vanochtend en vanavond en bidden voor elkaar. Als we morgen weer gewoon aan ons werk gaan. Op school zijn. Of op kantoor. Of in de zorginstelling waar we werken. Of gewoon thuis. Dat we daar mogen zijn als mensen die door die woorden geraakt zijn. En in het bezingen van u als koning mogen meedoen, ook al begrijpen we
soms lang niet altijd uw diepste intentie. We bidden voor deze gemeente. Zegen al het werk wat daarin gebeurt, al of niet ambtelijk. Bidden voor de broeders van de kerkraad in de zoektocht naar een nieuwe voorganger. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. En bidden u, wilt u met de kracht van uw geest vandaag en morgen en al de dagen van ons leven ons omringen. Zo danken en bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Er is mij gevraagd om op dit moment van de dienst de gelegenheid te onderstrepen om uw gaven te geven. U thuis kunt dat langs de digitale weg doen die u ongetwijfeld hier ter plekke beter kent dan ikzelf. Er komt zelfs een code, een QR-code op het scherm die u daarvoor kunt gebruiken. En u hier in de kerk kunt straks bij de uitgang uw bijdragen in collectezakken of in collectebussen deponeren. De Heere zegen u ook op deze wijze in het geven van uw gaven. Aan het slot van deze dienst gaan we opnieuw van Psalm 118 zingen. We zongen daar straks, een beetje aan het begin van de dienst, ook al uit. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heeren naam. Wij zegenen u uit z'Heeren woning. Wij zegenen u al te saam. 13 en 14 uit de oude berijming van Psalm 118.
Oh,
Zijn goedheid duurt een eeuwigheid. Met die woorden in gedachten mag ik u hier in de kerk en thuis de zegen van die Here meegeven. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.